7 kilo vis, 5% meer dan het jaar ervoor. Het weer, vrij zonnig, het is een graad of 7 en morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
Radio 747. Tot 5 uur de boeddhistische omroep met reflecties. Presentatie Marloes Lazal.
Goedemiddag. Straks boeddhistische muziek uit Tuva, een gesprek met televisiepresentator Annemiek Schrijver over haar boeddhabeeld en een reportage van de voorstelling Miladepa door jeugdtheatergezelschap Het Waterhuis. Maar eerst boeddhisme in het wereldnieuws. De Nepalese tiener Ram Bunyan, die bekend staat als de Buddha Boy, is na 10 maanden meditatie in het Ratnapuri Forest verdwenen. De jongen had in de afgelopen maanden een grote schare volgelingen verzameld, die in hem de reïncarnatie van de Boeddha zien. Na zijn verdwijning op 11 maart zijn zoekacties gestart die niets hebben opgeleverd. Ooggetuigen melden echter dat ze de jongen afgelopen zondag hebben gezien. Hij zou hun verteld hebben dat hij over 6 jaar opnieuw zal verschijnen en vroeg monniken om gebeden te doen op de plaats waar hij gemediteerd had. Ik vertrok omdat er geen rust was. Zeg mijn ouders zich geen zorgen te maken. De plaatselijke autoriteiten laten weten deze ontmoeting niet te kunnen bevestigen. In Thailand zal op 27 mei de geboortedag van de beroemde boeddhistische leraar Buddhadasa Bhikkhu worden herdacht. Buddhadasa Bhikkhu leefde van 1906 tot 1993 en schreef in zijn leven meer dan 140 boeken, waarvan er verschillende in het Engels werden vertaald. Met The Core of Buddhism, een collectie lezingen die hij gaf voor artsen en medicijnenstudenten, won hij in 1961 de Best Book Award van de UNESCO. Ter gelegenheid van de herdenking organiseert het Thaise ministerie van Cultuur een internationale bijeenkomst onder de titel Dialogue Amongst Civilizations. Bovendien zal het boek Demic Socialism vertaald worden in 10 verschillende Aziatische talen. Verder staan er in diverse landen, waaronder de Verenigde Staten, boeddhistische seminars op het programma. In het Indiase Dharamsala hebben afgelopen week 10.000 Tibetanen hun stem kunnen uitbrengen voor een nieuw parlement en een nieuwe premier van de Tibetaanse regering in ballingschap. 80.000 in India wonende Tibetanen konden naar de stembus in verschillende Tibetaanse nederzettingen. De uitslag van de verkiezingen zal eind april bekend worden gemaakt. Thailand is in een nog diepere politieke crisis geraakt nadat afgelopen week een parlementariër bekend maakte dat hij de politiek verlaat om een boeddhistische monnik te worden. Met zijn vertrek beschikt de partij van de huidige Thaise premier Thaksin Shinawatra niet meer over voldoende fractieleden om na de verkiezingen het parlement bijeen te roepen waar de nieuwe premier gekozen moet worden. De premier had tussentijdse verkiezingen aangekondigd omdat hij zwaar onder vuur ligt vanuit de Thaise bevolking. Hij wordt verdacht van corruptie en financiële belangenverstrengeling. De afgelopen maanden zijn er verschillende grote protestdemonstraties georganiseerd waarin zijn aftreden werd geëist. Tot zover onze rubriek Boeddhisme in het Wereldnieuws. Enkele weken geleden ging de voorstelling Miladepa in première van jeugdtheatergezelschap Het Waterhuis. Deze voorstelling is bestemd voor jongeren vanaf 12 jaar en wordt vooral op scholen gespeeld. Jeanette Werkhoven bezocht de voorstelling en maakte de volgende impressie.
Ik ben Swastika. Dacht het niet. Jij bent Simon. Dit is Parijs. Jij hebt een moord gepleegd gisteravond. Je bent van je bed gelicht. Kijk om je heen. Kijk door de tralies. Parijs brandt. En jij bent Simon. Swastika. Weet jij wel waarom jij hier zit, Simon?
Dinamoek.
Ja, speel de idioot maar. Denk je dat ik daar nog intrap?
Ik heb jou niks te vertellen.
Waarom zit je hier, Simon?
Swastika.
Simon.
Swastika.
Simon.
Wanneer dringt het tot je botte hersens door dat ik swastika ben? Ik heb met jouw hele wereld niks te maken.
Ik leef daar niet eens.
Ik ben van een andere tijd. Een ander land.
En ik heb jou niks te vertellen. Goed dan. Swastika, dat ben jij dan.
Swastika, dat ben ik, ja.
Jij zou je van de haat willen bevrijden. Maar dat zal je alleen maar lukken als je het verhaal durft te vertellen. Durf je dat? Dan vertel ik mee. Swastika ben ik.
Zo begint de voorstelling Milarepa. Die is gebaseerd op het gelijknamige boek van de Franse schrijver Erik Emmanuel Schmid en voor het Waterhuis is bewerkt door Dick van den Heuvel. Gebeurtenissen uit het leven van de Tibetaanse heilige Milarepa zijn vermengd met de actualiteit, vooral met de problemen van allochtone jongeren die vaak kansloos zijn en met veel woede rondlopen. Een van hen, Simon, zit in de gevangenis omdat hij een vrouw heeft vermoord tijdens rellen in Parijs. Als hij in de cel zit, spookt ze in zijn hoofd rond. Simon vindt dat hij geen schuld draagt. Hij heeft het gevoel dat hij geen keus had, omdat hij de woede van generaties en van alle misdeelden in zich meedraagt. Dan stapt hij in een andere wereld. Hij vereenzelvigt zich met Swastika, de oom van Milarepa, en vervolgens met Milarepa zelf. Ook zij begingen ernstige misdrijven.
Was dit het verhaal?
Nee, natuurlijk niet.
Ik heb geen uren de tijd. Ik wil het hebben over vanavond, deze avond, dat wat jij gedaan hebt.
Je kunt het niet begrijpen zonder alles te weten. We moeten iemand terug om een vat op te krijgen.
Je deed het met de marmeren voet van een lamp.
Ik deed het met de woede die al generaties lang in mij leeft. Vreemdelingen weggestopt in de krochten van een stad. Ik had al die verzamelde woede in me. De wereld staat in brand. Ik ben die schreeuwende jongens op straat. Ik ben de mensen die doelloos rondlopen in de bunkers aan de buitenkant van de stad. De kinderen in oorlogsgebied, dat ben ik. Ik vlucht door prikkeldraad met een boot. En ik ben niet één vluchteling. Ik ben honderden vluchtelingen opgepropt op een lekschip. Duizenden lijken in een rood doorlopen rivier in Rwanda. Ik ben Milarepa.
Milarepa is een van de meest bekende Tibetaanse heiligen. Hij werd zo'n 1000 jaar geleden geboren in een rijke familie, maar zijn vader overleed toen hij nog een kind was. Zijn oom Swastika ging er vandoor met alle bezittingen en liet de weduwe en haar kinderen berooid achter. Na vele jaren van armoede besloot de weduwe wraak te nemen. Ze spoorde haar zoon Milarepa aan om zwarte magie te leren, zodat hij het onrecht kon wreken dat het gezin was aangedaan. En het lukte ook. Milarepa vernietigde met zijn toverkunst het huis, de familieleden en het hele dorp van zijn oom Swastika. Kort daarna kreeg Milarepa berouw en besloot op zoek te gaan naar een leraar die hem kon helpen bevrijding te vinden. Dit werd Marpa. Maar voordat Marpa hem les wilde geven, onderwierp hij Milarepa aan zware beprovingen, zoals het bouwen van 3 stenen torens, die hij hem vervolgens ook weer liet afbreken. Milarepa gaf niet op en kreeg tenslotte de felbegeerde spirituele instructies. Onderdeel hiervan was een lange meditatieretraite. Na vele jaren bereikte hij tenslotte de bevrijding.
Zet die steen recht.
Waarom?
Doe wat ik je zeg.
Deze steen, hier, recht.
Waarom doe je dat?
Je zei, zet die steen recht.
Dat zei ik niet.
Ah, je zei het.
Zet die steen terug.
Terug?
Krijgen we nou?
Je zei, zet die steen terug.
Dat zei ik niet. Ik zei dat je die steen recht moest zetten. Luister je wel?
Ja, maar daarna zei
ik... Ik zei niks. Doe wat ik je zeg. Waarom doe je dat?
Je zei, zet die steen recht.
Dat zei ik niet.
Je zei het.
Zet die steen terug.
Ik zet die steen terug.
Ik zei dat je die steen recht moest zetten. Doe wat ik je zeg.
Hoe kan ik doen wat je zegt dat je niet zegt wat je zegt? Hou op!
Waarom doe je niet wat ik zeg?
Wat wil je dat ik doe? Zij wil dat Simon zegt, ik beken. Zij wil dat Simon zegt, ik kan het niet meer terugdraaien. Hm? Toch? Zij wil dat Simon zegt, ik heb schuld. Een verschrikkelijke zondaar. Ik heb een leider nodig.
Ik zal je leider zijn.
Echt?
Ja, ik zal je leider zijn.
Ik bied u mijn lichaam, mijn spraak en mijn geest aan. Wijs mij de weg die naar de absolute volmaaktheid leidt.
Bouw voor mij een ronde toren.
Wat bedoelt u?
Ik heb een ronde toren nodig. Bouw voor mij een ronde toren. Ja. Wat doe je?
Ik bouw een ronde toren voor u.
Ben je gek geworden? Ik heb je nooit om een ronde toren gevraagd. Breng dat ding onmiddellijk af.
Maar eerbiedwaardig, heer.
Doe wat ik je zeg. Bouw voor mij een toren in de vorm van een maansikkel.
Maansikkel, hè?
Wat doe je?
Ik bouw een toren in de vorm van een maansikkel.
Ik zou zoiets onzinnigs vragen. Breek die puist onmiddellijk af.
Maar eerbiedwaardig, heer.
Doe wat ik je zeg. Bouw voor mij een toren in de vorm van een driehoek.
Bent u er zeker van?
Is het mijn gewoonte onzin uit te kramen?
Sorry. Shit, driehoek, hè?
In de voorstelling, die gespeeld wordt door Maureen Taunaar en Nazreddin Deçar, worden vooral de thema's woede en wraak benadrukt en komt het spirituele pad en de bevrijding van Milarepa nauwelijks aan bod. Het stuk bestaat uit een knap geschreven web van teksten, waarbij niet alleen de karakters en plaatsen van handeling, maar ook heden en verleden voortdurend door elkaar lopen. Makkelijk te volgen is het niet, maar wel spannend. Videobeelden en foto's laten brandende steden zien, afgewisseld met beelden uit de Himalaya. De soundscape van Michel Banabila vormt een prachtig muzikaal decor. Antwoorden of oplossingen worden in het stuk niet gegeven, maar er zijn wel allerlei aanknopingspunten voor reflectie. Na afloop van de voorstelling sprak ik met regisseur Kees van Loenen, maar eerst vertelt Nazreddin Deçar, die de rol van Milarepa speelt, wat deze voorstelling voor hem persoonlijk betekent.
Wat het voor mij betekent, vind ik eigenlijk best een moeilijke vraag. Ik vind het een heel mooi verhaal. Dat allereerst, het verhaal Milarepa van Erika Menno-Smit, zeg maar, die dat gemaakt heeft, dat sprak mij heel erg aan. Die jongen die de reïncarnatie blijkt te zijn van Milarepa, en om het verhaal te kunnen vertellen moet hij eerst swastika zijn. En boete, schuld, thema's vind ik heel mooi. Wat wij gedaan hebben is een beetje de actualiteit erbij gebracht. Ik ben nou eenmaal een Marokkaanse jongen, dus waarom niet gewoon gebruiken? En zo ook beginnen met wat er in Parijs is gebeurd, de rellen en alles. Dat zie ik eigenlijk ook nog wel in Nederland gebeuren, met hoe het allemaal gaande is. Dus ik vind het heel goed, heel heftig. En vooral ook lekker om te spelen.
Ja, dat is te zien. Ja. Maar wat ik in de voorstelling een beetje mis, is hoe Milarepa nou uiteindelijk een oplossing vindt, hè, voor die woede. En je ziet hem wel die torens bouwen en weer afbreken en zo. Maar hoe dat nou verder zich oplost, wordt niet helemaal duidelijk in de voorstelling.
Nou, als ik uiteindelijk in Milarepa stap, dan word ik door mijn moeder in feite word ik opgehitst om alles te vernietigen, dorpen, mensen uit te roeien. En dan krijg ik brouw, dan ga ik mezelf haten. En ik denk dat dat wel iets is wat mooi naar boven komt, die omschakeling. Dan kom ik bij mezelf terecht en dan zie ik het niet meer als iets grotes. Want dat doe ik, daar begin ik mee. Ik maak het veel groter dan het is. En door Milarepa te zijn, eindig ik bij mezelf en kan ik eindelijk die bekentenis afleggen. Dus gewoon zeggen dat ik het nou eenmaal gedaan heb en dat ik het niet meer terug kan draaien, helaas.
Ja maar je hebt in het verhaal heel sterk dat thema zitten van die woede die generaties lang wordt meegedragen. En die schuld ook in zekere zin. Kun jij ook anders kijken nu naar het thema geweld en woede?
Nee, waar ik wel meer mee bezig ben is vooral die uitzichtloosheid. Dat zie ik wel echt. Nu ik deze voorstelling speel en vooral jongeren die erop afkomen, spelen heel veel voor zeg maar de VMBO-klassen. Nou, dat zijn ik vind het hele leuke groepen, hele leuke kinderen, maar ook lekker, lekker bij de hand en aanwezig. En daar zie je toch heel veel jongeren die daarmee te maken hebben, met dat uitzichtloze van fuck it, we doen toch alles fout. Dus wat kan mij deze voorstelling schelen? Wat nou, moet ik hier zitten kijken? Oké, dan ga ik zitten. En uiteindelijk pakken we die dan ook, die kinderen. Maar vooral het uitzichtloze, dat vind ik heel interessant. Kijk, door het uitzichtloze kun je in geweld terechtkomen, ik doe toch alles fout, dus waarom steel ik niet dat tasje van die oude vrouw? Fuck it, denk toch dat ik het ga doen, dan doe ik het ook, kan mij het schelen. Dus ik denk dat het vooral daar naartoe leidt. naar geweld en naar...
Niet naar een andere weg, omdat Milarepa berouw heeft en op zoek gaat naar een oplossing.
Ja, in dit geval wel. En ik hoop dat het ook zal gebeuren bij heel veel andere jongeren. Maar wat je ziet is dat het volgens mij niet echt gebeurt. En daarom kan deze voorstelling weer heel goede, als een soort oplossing zijn.
Ja, ja. Heb je de indruk dat jongeren dat er wel uithalen, dat er een andere oplossing is?
Ja, dat halen ze er zeker uit. Ja, dat is heel leuk. We hebben een aantal try-outs gedaan. Het is nou net in productie gegaan, deze voorstelling. En die try-outs hebben we gedaan voor een groep VMBO-jongeren. En die zien dat heel goed. Ja, die zien heel goed dat het een verhaal is over een jongen die vlucht in een aantal personages om maar van die bekentenis te vluchten in feite. Maar uiteindelijk toch bij zichzelf terechtkomt en uiteindelijk zegt van ik heb het gedaan. Daar zijn ze ook heel blij mee dat uiteindelijk gebeurt.
En wat vind je van het boeddhisme? Dat was misschien voor jou een eerste kennismaking met het boeddhisme. Hoe kijk je daar tegenaan?
Nou, ik weet eigenlijk helemaal niet zoveel nog over boeddhisme. Ik ken alleen het verhaal van Milarepa. Ik heb wel een beetje gelezen erover. Maar ik vind het een mooi geloof. En ik ben zelf niet boeddhist. Ik ben zelf moslim. En er is wel een groot verschil. Maar uiteindelijk denk ik dat het toch allemaal bij hetzelfde neerkomt. En dat is gewoon een goed mens zijn. En elkaar respecteren. En elkaars normen en waarden respecteren en zo met elkaar leven.
Ik heb me teruggetrokken op een witte rot, hoog boven de bewoonde wereld. Ik ben zo mager als een geraamte. Mijn haar heeft de kleur van brandnetels. Het haar op mijn lichaam is groen.
En dan, een heilige kluizenaar. Is de woede dan weg?
Buiten staan duizenden leerlingen.
Is de moord daarmee verdwenen?
Ze verdringen zich.
Ademen we rustiger. Kunnen we weer lachen?
Ik doe afstand van alles wat ik niet kan opgeven.
Gaat de zon weer op?
Arm in de ogen van de rijken?
Alles sterft. De dader, het slachtoffer.
Lelijk in de ogen van de meisjes?
Alles dood.
Zwak in de ogen van de sterke.
Behalve de woede.
Intens gelukkig.
Het wordt licht.
Kees van Loenen, ja. Je bent een van de twee regisseurs van het stuk. Ja, wat hebben jullie willen vertellen met dit verhaal?
Nou, we hebben eigenlijk niet zo heel veel te vertellen in die zin dat wij iets duidelijk willen maken. We hebben niet echt een boodschap, als je dat bedoelt. Het is eigenlijk meer wat wij willen is laten zien dat de haat en de woede die er is en die elk mens ook kent en voelt, maar die er ook wat op een wat hoger niveau is, een wat overstijgende niveau is. Ja, om die te laten zien, om die bijna voelbaar te maken. Dat is wat wij met deze voorstelling doen eigenlijk. Zonder daar ook commentaar op te leveren. In de zin van, nou, dat moet je niet doen, want dan ben je een slecht mens. Maar het zijn natuurlijk dingen die gebeuren. Ja. En die ongelooflijk aan de hand zijn in deze tijd. Ja. Woede, wraakgevoelens, miskend zijn, niet gezien worden, kansloos zijn. Ja, en dat leidt tot een bepaalde samenleving waar we middenin zitten.
Hmm. En hoe kijk jij dan tegen het verhaal van Milarepa aan in dit verband?
Nou, Milarepa, dat hele verhaal gaat natuurlijk eigenlijk een beetje over het kwaad. Hè? Bijna de bron van het kwaad. Milarepa, die neemt op zo'n manier wraak, waardoor die echt niet alleen één iemand zeg maar ten gronde richt, maar een heel volk. Ja, het is bijna de bron nogmaals van het kwaad. Ja. En dat past natuurlijk ergens wel in dat gegeven van wat er heden ten dagen aan de hand is. Ja. Over woede.
Ja, maar hij gaat er natuurlijk wel iets mee doen. Hij transformeert het wel.
Ja, hij transformeert het wel, maar dat kan hij pas doen op het moment dat hij echt helemaal echt in de kern van het kwaad is gekomen. Dus ook zulke rigoureuze dingen bewerkstelligt, dat hij dan pas komt hij tot het inzicht dat hij berouw heeft en dan pas kan hij dat veranderen. Ja. Kijk, heel veel mensen komen niet zo ver, die blijven gewoon kwaad en die blijven hun hele leven kwaad.
Ja, vandaar ook de nadruk in de voorstelling waarschijnlijk op het bekennen van de schuld, de verantwoordelijkheid nemen.
Precies, de verantwoordelijkheid zelf nemen voor wat jij gedaan hebt. En dat niet afschuiven, zeg maar, naar een overstijgendere theorie of religie of wat dan ook. Dat is belangrijk, ja.
En in de inleiding vertelde je dat jullie jeugdtheatergezelschap graag onderwerpen neemt uit de actualiteit, hè?
Ja, dat klopt. Het is een belangrijk motief, een belangrijke motor om voorstellingen te willen maken. En vaak koppelen we dat ook aan of een boek of een ander verhaal of een mythisch gegeven of een sprookje. Kijk, we willen natuurlijk, het moet wel theatraal blijven. Het moet niet alleen maar, zeg maar, de realiteit zijn. Want dat zien die kinderen natuurlijk al genoeg op de televisie en in de journaals en in de kranten. Dus het moet wel een soort artistieke vertaling krijgen.
En jouw persoonlijke, wat vond jij van de strekking van het verhaal van Milarepa, de boeddhistische inhoud?
Ja, dat spreekt mij wel aan. Ik vind daar hele mooie elementen in zitten. En ik vind het vooral ook heel theatraal. Het leent zich ook heel erg om daar theatraal iets mee te doen. Want het geeft gewoon heel veel ruimte. Kijk, als je gelooft van nou, een mens leeft maar één keer, je wordt geboren. Daarvoor was er niks, je wordt geboren, je hebt je leven, je gaat dood en dan is er weer niks. Nou, dat is, ik bedoel, daar kun je in geloven. Maar het is niet echt theatraal. Terwijl als je denkt van dat je hierna weer terugkomt en dat je hiervoor ook al geweest bent. Ja, daar kan je natuurlijk heel veel dingen op loslaten. Daar kan je heel veel kanten mee op. Ja. En dat spreekt mij op zich wel aan. Maar volgens mij spreekt het mij meer aan als theatermaker dan als mens.
Mm-hmm. En wat zou je nou leuk vinden dat jongeren hier uithalen uit deze voorstelling?
Nou, wat ik het leukste vind, en dat hebben we ook al gemerkt als we het spelen voor jongeren, is dat ze eigenlijk een soort tijd waarin zij leven, dat ze dat herkennen. En dat ze daar eigenlijk even naar kunnen kijken. Wat ze er ook verder van vinden of mee doen. En dat vind ik wel heel bijzonder. En ik voel ook wel vaak in de zaal dat ze dat herkennen. En dan snappen ze misschien niet precies letterlijk waar het verhaal over gaat. Of waar we precies zijn in het verhaal. Maar je voelt wel een soort fascinatie van, oh, wacht eens even, maar dit is eigenlijk de tijd waarin wij leven. En ik ben net zo kwaad of ik ben minder kwaad of ik doe dat niet, maar ik snap wel waarom je dat zou kunnen doen. En dan, ja, met al die fantastische videobeelden erbij, die hebben toch volgens mij een soort werking onbewust. Als je dan die beelden ziet van die gevangenis, hoe heet die gevangenis? Of ja? Ja, ja, ja. Dan kan je toch, vind ik, associatief een link leggen tussen dat boeddhistische verhaal en de wereld waarin je nu leeft. En ja, jongeren zijn er gevoelig voor. Die kijken ook, op dat niveau zijn ze geboeid. En dat vind ik heel bijzonder van deze voorstelling. Dat is ook eigenlijk wel wat wij willen. Want wij willen eigenlijk niet zeggen van, jongens, pas op hoor, het gaat nu wel heel ver. Ja. Nee, dat willen wij eigenlijk helemaal niet. Maar we vinden het wel mooi als kinderen kunnen herkennen van, oh, wacht eens even, dit is aan de hand.
Het Waterhuis speelt de voorstelling Milarepa vooral op scholen en na afloop vindt er dan een discussie plaats. Maar Milarepa is ook tot begin mei in de theaters te zien. Het is gericht op jongeren vanaf 12 jaar. Tot slot hoort u nog een paar reacties uit de zaal. Voor de al te jonge bezoekers was het verhaal misschien wel iets te ingewikkeld.
Ja, ik snapte wel veel dingen, snapte ik wel niet eigenlijk.
Nee? Wat was nou het belangrijkste wat bij jou overkwam?
Nou, dat hij ging nadenken. Nadat hij het toch had gedaan of juist niet.
En begreep je iets van dat hij zo kwaad was?
Ja, nou, een beetje.
Ben je dat zelf ook wel eens of niet?
Ja.
Vond je het wel mooi?
Ja.
Nou, ga maar gaan wat drinken. Dank je. Mag ik jullie wat vragen?
Dat mag ik zeker.
Wat vond je ervan, van deze voorstelling?
Ik vond het erg intens. Goede afwisselingen. Het feit dat ze iets actueels erin hebben verwerkt is heel erg goed. En ook dat ze het gewoon zo goed hebben verwerkt dat voor mij in ieder geval te volgen was. Dat vond ik heel erg belangrijk.
En wat was voor jou nou de belangrijkste boodschap die je eruit hebt gehaald?
Het maakt niet uit hoe slecht je hebt geleefd. Als je richt op het goede pad, dan maakt het niet uit wat je in je verleden hebt gedaan. Dus dat is heel erg belangrijk. Iedereen kan fouten maken. Maar je moet je richten op het goede. Beter laat dan nooit.
En begreep je iets van het boeddhisme? Of?
Ja, ik heb het boeddhisme bestudeerd. Dat heb ik sowieso voor school moeten doen. Om heel eerlijk te zijn, ja, het feit dat hij dus zijn leringen doorgaf, vond ik heel erg belangrijk. Dat doen de boeddhistische monniken ook. Hè. Die willen de leken, de nieuwelingen, willen ze ook allemaal iets nieuws leren. En dat deed Milarepa ook. Dus dat is dan wel het boeddhistische daarin.
Ik sluit me aan bij wat mijn broertje net heeft verteld. Vooral had ik al van mijn moeder en mijn grootmoeder gehoord. Dus ik kende het verhaal van Milarepa al. Maar ik zag heel veel stukken van het verhaal terug. En ik was heel erg geboeid daardoor. Ik vond ook dat ze het heel goed hadden gespeeld. En dat ze heel veel tijd erin hadden gestoken. Dat was duidelijk.
Nou, en die problematiek van de allochtonen. Vond je dat goed aansluiten bij het Milarepa verhaal?
Ja, ik vond het er wel erbij passen. Het is toch erg actueel en dat speelt ook een rol bij het kwade wat in mensen zit.
Ja, dankjewel. Ja.
U hoorde een bijdrage van Jeannette Werkhoven. De muziek was van Michel Banabila. Jeugdtheater Het Waterhuis reist met de voorstelling Milarepa nog tot begin mei door het land. Voor de speellijst en andere informatie over het stuk kunt u terecht op www.hetwaterhuis.nl. Hoewel de bewoners van het Centraal-Aziatische land Tuva al 500 jaar geleden het Tibetaanse boeddhisme aannamen, groeide sinds de Tweede Wereldoorlog een generatie op die niet of nauwelijks in aanraking kwam met rituele boeddhistische gezangen, omdat dat soort uitingen onder de Sovjetheerschappij verboden was. Pas na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie maakte de jongere generatie Tuvanen kennis met het chanten door Tibetaanse monniken. De bekende Tuvaanse groep Hunhurtu werd erdoor geïnspireerd om een van deze gezangen uit te voeren in de stijl van de Kalgira, die behoort tot de Tuvaanse traditie van boventoonzang. Heel bijzonder aan de Kalgira is dat de klank die geproduceerd wordt een octaaf lager is dan de toon die met de stemband wordt voortgebracht. U hoort Hunhurtu samen met de Bulgarian Voices Angelite in het stuk Legend.
What? şerille ağır aldap çalvar odo.
U hoorde een Tibetaans-boeddhistisch gezang door de Toevaanse groep Hun Hürtü en een Bulgaars vrouwenkoor afkomstig van de cd Fly, Fly My Sadness. Annemiek Schrijver presenteert sinds enkele jaren televisieprogramma's voor de Icon. Ze heeft zich daarbij ontpopt als belichaming van een nieuwe vorm van spiritualiteit. Eentje van vlees en bloed en vooral humor. Agnes Sommer vroeg Schrijver naar haar Boeddha-beeld en kreeg verrassende antwoorden.
Annemiek Schrijver, in een huis vol spirituele paraphernalia, mag ik wel zeggen.
Ja?
Nou, dacht het wel. Ik zie Maria-beelden en ik zie daar een Bijbel pontificaal in de kast staan. En hier een Boeddha-beeld en daar nog een Maria en wat kaarsjes. En, nou, het ontbreekt er niet aan echt.
Nou, ik denk dat jij echt de eerste bent die dat ziet, weet je dat? Dat verbaast me. Dit is namelijk gewoon mijn altaar waar wij zitten. Zo, maar niemand ziet dat. Echt, mensen zetten hier een koffie op. En dit is een heel heilig gebied voor mij, inderdaad.
Het altaar is een vierkant... Ja, is dat zo'n Marokkaans tafeltje?
Ja, ja. Oh. Dat met glas waarin allerlei dingetjes zitten. Dat zijn herinneringen aan mensen die al overleden zijn. En daarop staan mensen die mij dierbaar zijn, waaronder boeddhistische lama's. Sogyal Rinpoche is dat daar. Dat is zijn leraar Dilgo Khyentse Rinpoche. Ja, enzovoort. Dus ja, voor mij is het eigenlijk iets heel intiems. Maar...
Naast je schoonmoeder.
Ja, mijn schoonmoeder is stervende en die mag nu tussen de lieve mannen.
En met een kaarsje erbij, een brandend kaarsje, ja, om haar bij te staan.
Ja, ja.
Staat ook een Boeddha. Is dat het Boeddha-beeldje?
Ja, dit is een heel bijzonder beeldje. En dat zie je er misschien niet aan af en dat is meteen ook het probleem. Want stel ik kom nu om in een ongeluk, dan zou iemand wel eens kunnen denken, laat ik het eens naar een winkel brengen. En dan gaat er dus verloren wat ermee aan de hand is. Dat is namelijk zo. Dit beeldje heb ik vorig jaar gekregen toen ik 40 werd, van mijn boeddhistische vrienden. Een van die vrienden zat toen in Nepal. Die is heel lang gaan zoeken naar een beeld. Het is goud. Het schijnt ook een bepaald soort goud te zijn, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Het schijnt ook gewoon qua uiterlijk een bijzonder beeldje te zijn, maar daar heb ik ook niet zoveel verstand van. Maar wat er echt bijzonder aan is dat het gevuld is. Hij is naar het klooster gegaan van Dilgo Khyentse, die inmiddels al lang overleden is, maar daar is nog wel een klooster. En de monniken al daar hebben gedurende een aantal, ik geloof zelfs, nou ja, weken misschien, dat beeldje gevuld, al mantra zingend met kleine rolletjes mantra's, maar er zitten ook stukjes bot in van onder andere, ik heb het hier allemaal opgeschreven, Khyentse Rinpoche, dus een heleboel mensen. Er zitten stukjes kleren in van onder andere de Dalai Lama. En daarmee is het dus helemaal gevuld en dichtgemaakt. En ja, allerlei zegeningen, body, speech, mind, wisdom en karma, nou, enzovoort.
Annemiek zit hier nu met een schriftje op schoot. Ja,
dit is mijn inzichtenboekje. Moet je kijken hoeveel inzichten ik al heb.
Nou, dat is een dik boek vol inzichten in allerlei kleuren opgeschreven.
In mijn eigen handschriftje.
Maar dit staat in het Engels.
Ja, er was een blaadje bij, dat heb ik gewoon zo opgeschreven. Ik heb trouwens ook al, als ik sterf, is dit beeld voor Mika. Ik heb er zelfs al iemand voor bedacht die het gaat erven.
Het is al vergeven.
Het is al vergeven. Maar ja, wat het... Wat dit natuurlijk is eigenlijk pure liefde en aandacht. Hè? Er is een groep mensen die van je houdt, wat bedenkt, laten haar iets geven, een beeld. Dan gaat iemand daar heel veel tijd aan besteden om te kijken, waar gaan we dat doen? Dan zijn daar wijze Tibetanen die dat gaan vullen met allemaal hele waardevolle dingen.
Hebben die daar opdracht toe gekregen?
Ja.
Worden ze daar ook voor betaald?
Ja, ja, het is natuurlijk ook commercieel. Dat is ook waarvan zo'n klooster leeft. Ja. En je moet je natuurlijk ook voorstellen, dat zijn niet hele botten. Dat zijn natuurlijk poedertjes. En dus in die zin is het een commerciële aangelegenheid ook. Ja, hoewel, ik vul maar in hoor, ik weet het niet eens. Maar wat het gekke is, dat als je het niet weet, stelt het niks voor.
Maar laat eens zien, hoe moet je dat nou nagaan dat gevuld is?
Nou ja, geloof je? Eigenlijk is het niet de bedoeling dat je het oppakt. Tenminste, ik merk gewoon, okay, als je een beetje in het boeddhisme gaat verdiepen, dan word je daar ook zorgvuldiger in. Ik bedoel, als het niet hoeft te worden opgepakt, doe ik het ook niet. Het slaat misschien nergens op, maar ja, je ziet niet dat het gevuld is. Het is van onderen dichtgemaakt en ik vertrouw er maar op. maar misschien maakt het ook niet uit. Als ik daar die aandacht op die manier aan geef, krijgt het die betekenis natuurlijk.
Wat doe je met dit altaar?
Ja, het is een heel belangrijk punt. En ja, ik word geacht hier ook te mediteren. En dat doe ik weinig. Maar het is een heel dierbaar... Het is eigenlijk mijn dierbaarste plekje op deze aardbol.
Dat boekje, er ligt voor ja. Boeddha ligt er een boekje met een elastiekje eromheen.
Dat heb ik heel slordig gekopieerd. Dat zijn allemaal... Dat zijn eigenlijk
nog meer inzichten?
Dat zijn mijn beoefeningen. De Nundro heet dat. De Nundro is een opeenvolgende reeks beoefeningen waarmee je geest traint. Dus om maar wat te noemen. Je fantaseert bijvoorbeeld over het feit dat je met iedereen, alle levende wezens om je heen zit. En je vijanden in front of you. En dan maken die Tibetanen altijd een grapje. Waarom hebben de vijanden de beste plaats? Omdat je ze niet vertrouwt achter je rug. Maar goed, en zo beoefen je liefdevolle vriendelijkheid. Of in ieder geval, het is allemaal bedoeld om je geest te trainen en je hart te verruimen. En nou, je weet hoe belangrijk dat is in deze tijden. En ook in omroepland. Want sommige mensen zijn wel eens achter het behang willen plakken. En die neem je dan op in je beoefening. Kijk, dat je van je beste vriendin of je man of wie dan ook houdt, dat zal wel. Maar kun je ook je geest zo uitdagen dat je van je verschrikkelijke eindredacteur gaat houden.
En lukt dat?
Ik maak me soms wel eens zorgen over mezelf. Ik heb namelijk de neiging om dingen heel snel te laten vallen tegenwoordig. Dus op mijn werk, grote problemen, dingen die me heel erg aan mijn hart zouden moeten gaan, die laat ik heel snel uit mijn handen vallen. Waardoor ik denk, is dit nou het positieve resultaat van boeddhistisch beoefenen, namelijk dat ik aan het loslaten ben, of is dit pure onverschilligheid? Dat weet ik eigenlijk even niet meer. Het gaat allemaal zo makkelijk dat ik denk van nou, dan niet. Het dan niet gevoel zit tegenwoordig hoog. En ik weet niet of dat de bedoeling is van die boeddhisten. Ik vind, het is ook wel eens goed om lang een kwestie in je mee te dragen waar je geen antwoord op hebt. Dat valt me wel hoor. Deze vraag waar ik geen antwoord op heb. Van wat maakt het nou dat ik dingen zo gauw loslaat? Is dat, weet je, de Dalai Lama die zegt wel eens, als ik een probleem heb, dan bekijk ik het als een ei van alle kanten. En aan deze kant is het een mooi ei, aan deze kant is het een lelijk ei. En als ik het dicht bij mijn gezicht hou, is het een groot probleem. En als ik het ver van mijn gezicht hou, is het een klein probleem. Nou, dat gevoel is het een beetje. Ja, je kunt ontzettend lachen met die Tibetanen trouwens. Ja, het Sogyal Rinpoche, dat is dus mijn leraar, zal ik maar zeggen. Daar hou ik vreselijk veel van, vooral om zijn humor. Een van zijn favoriete uitspraken is namelijk no brain, no pain. Dus hoe senieler je bent, hoe gelukkiger je leven zal zijn. Nou, dat is ook echt zo.
Je houdt je bezig met boeddhisme, maar ben je ondertussen ook nog gereformeerd, katholiek en gnostisch? Of,
ik ben anemiek, hè? Ik ben aan het anemieken en ik ben niks verder. Maar het is wel zo dat ik kom zelf uit een zeer degelijk gereformeerd nest, artikel 31. Dat mag je eigenlijk niet zeggen, maar dan weten heel veel mensen wat ik bedoel. Vrijgemaakt gereformeerd. En dat het grappige is dat Sogyal Rinpoche vaak iets zegt over Jezus. En dat als hij dan dat iets zegt, dat ik dan pas begrijp wat ermee bedoeld werd. Dus met andere woorden, ik omarm nu veel meer mijn eigen wortels dan vroeger. Snap je dat?
Ja, het moet via een omweg komen.
Ja, blijkbaar. Het is net als met de puberteit, hè? Van,
je moet er eerst vanaf en ja, dan komt het als nieuw weer terug.
Ja, nou wil ik niet zeggen dat ik daardoor om volledig gereformeerd zal worden weer. Maar de ruis die om het christendom heen zit voor mij, die gaat er langzamerhand af. En de werkelijke waarde ervan, die begin ik zo langzamerhand te snappen. En dat is dankzij een Tibetaan. Dat is toch wel opmerkelijk. Bijvoorbeeld, een van zijn favoriete uitspraken is dat Jezus aan het kruis zegt: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En dan zegt hij altijd: als een mens werkelijk zou beseffen wat hij een ander aandeed, dan zou het niet in zijn hoofd opkomen. Dus met andere woorden, wij zijn heel erg Calvinistisch gewend om te denken dat mensen slecht zijn. Maar die Tibetanen zeggen: de mens is in de war. Dus als je echt ten volle zou voelen wat je een ander aandeed met bepaalde uitspraak of gedrag, dan zou het niet in je opkomen. En dat is zo'n verrijking met wat ik vroeger dacht dat Jezus bedoelde. En ik vind dat in het openbare debat die stem wel eens mag klinken. Bijvoorbeeld, als er iets gebeurt, hè, bijvoorbeeld en Nova heeft een uitzending. Bijvoorbeeld toen met die Irakese mannen die werden gemarteld of mishandeld en vernederd door soldaten uit Amerika. Dan komt er dus een psycholoog die gaat zeggen: ja, verbeeld je maar niks. Zodra jij in die omstandigheden zou zijn, zou jij dat ook doen. Denk ik, is dit nou alles wat een deskundige kan vertellen? Waar blijven de spirituelen die dan op de eerste rij staan en zeggen: oké, nodig mij maar eens uit als deskundige en zeg dit nou maar eens. Want als mensen dan werkelijk zouden beseffen wat je een ander aandeed, dan zouden ze dat niet hebben gedaan. En nog wat veel belangrijker is, daar kun je je op voorbereiden. Je kunt gewoon met je hand in het vuur op een gegeven moment zeggen: als ik soldaat was en ik was daarbij in Irak, was mij dat niet overkomen. Daar kun je op voorbereiden. Nou ja, goed, dat zijn de dingen die mij nou aan mijn hart gaan. Ik denk, waarom horen we dit niet in het openbaar, weet je wel? We zijn allemaal van die miezige...
Hoe kun je je daar dan op voorbereiden?
Door dit dagelijks tot je beoefening te maken. Ik weet nog wel, toen met die torens in New York, toen stond ik in een Volkskrant een verhaal over twee vrienden die hadden een heel succesvol bedrijf op de bovenste verdieping. En die verhoorden dat wat aan de hand was. Die renden naar beneden. En hoe meer ze beneden kwamen, hoe erger de ramp bleek te zijn. En op een gegeven moment komen ze op een van die trappen een hele oude, dikke, invalide man tegen. Die kon niet meer. Die zat op de trap. En die jongens die staan daar met z'n tweeën. En ze horen de brandweer van beneden roepen: voor uitvallers is geen tijd meer. Vreselijke zin. En die ene jongen rent door. En die andere jongen blijft bij die oude man. En die zegt tegen zijn vriend: groet mijn gezin. En ik ben ervan overtuigd dat je je kan voorbereiden op die situatie. En niet dat het zo is dat ik kan garanderen dat ik dus bij die oude man zou blijven zitten. Dat zeg ik niet. Maar de dingen overkomen ons allemaal zo. En dat zou helemaal niet hoeven. En dat is het trainen van je geest. Of het openmaken van je hart. Van dat soort situaties kun je van tevoren... Nou, daar kun je over fantaseren. Of over hoe je het ook wil noemen. Je kunt het beoefenen noemen, maar... Het gaat natuurlijk allemaal over het visualiseren van menselijke dingen die ons kunnen overkomen.
Ja, maar ik kom niet verder dan een gruwelfantasie met mijzelf in de heldenrol van Batman of zoiets. Hoe kun je daar nou echt op voorbereiden dan?
Nou, bijvoorbeeld, ik heb op de Nieuwmarkt gewoond. En ik werd helemaal stapelgek van al dat leed. Van al die junk, nee, ik wil niet junk zeggen, ik bedoel verslaafde. Van... Elke keer als ik dan die jongens of meisjes zag, dan kromp mijn hart ineen. En eigenlijk wendde ik mij dus af. En toen leerde ik via de boeddhisten het verschil tussen medelijden en mededogen. Want in medelijden zit angst. En dat was wat ik had. Ik had angst. En waarom het zo leuk is om dat boeddhisme te beoefenen, is dat je praktische handelingen krijgt die bijvoorbeeld je van die angst afhelpen. Bijvoorbeeld... Als ik dan over de wallen liep en ik zag die verslaafde, dan zei ik in mijn hoofd: mogen je vrede voelen, mogen je je veilig voelen. En het gekke is, zij hebben daar in eerste instantie helemaal niets aan die zinnen. Maar ik wel. Dus ik wende mij niet meer af. Dus ik kon met zelfs een soort humor, maar ook gewoon met, in ieder geval zonder angst, naar ze kijken, met ze praten en weet ik het allemaal. Ik zie ook steeds minder... Het verschil tussen jou en mij. Of tussen hun en ik bedoel, ik zie niet meer zo waar ik ophoud en de buitenwereld begint. Dat heeft daar ook mee te maken. Dus of jou iets overkomt of mij, wordt uiteindelijk steeds minder belangrijk. Dus als jij pijn hebt, dan kan ik het ook voelen. Dus in die zin maakt het heel veel uit. Is het geen egoïstische bezigheid? Integendeel zelfs.
Maar ja, waarom merken we er dan zo weinig van?
Ja, je kunt je afvragen waarom we überhaupt zo weinig merken van al die verschillende godsdiensten in Nederland. Weet jij iets? Ik weet niks van.
Ja, er zijn altijd nog kerken die vluchtelingen opvangen.
Nou ja, er is geen boeddhistische kerk van Nederland. Dus die kerken die wij van huis uit hebben, die hebben eigenlijk nog één werkelijk positief ding. Dat is namelijk dat ze een organisatie zijn. Bovendien, die boeddhisten zijn natuurlijk ook niet al te onbescheiden in het ventileren van hun waarheid. Want dat interesseert ze natuurlijk helemaal niet zo. Het is geen EO. Hè? Er zit helemaal geen zendende drang bij hun.
Nee, maar het boeddhisme staat zich wel voor op het mededogen. Nou, ja. Hoe wil ik dat zien?
Nou, ik denk dat de mensen die ik ken die zich met het boeddhisme bezighouden zijn individuen. En die doen allemaal op hun eigen manier wel veel mededogende dingen. Alleen ik zelf heb niet zo'n behoefte aan die hele gemeenschap. En ik zou niet weten wat voor groepsverband ik mededogen zou moeten laten zien. Nee, ik doe het gewoon ook op mijn eigen manier.
Ja, maar omdat je net zei van nou, er is niet zo'n verschil meer tussen jij en ik en het onderscheid vervaagt.
Ja.
Maar nu trek je je dan weer terug op, nou, ik doe het op mijn eigen manier.
Nou, nee, maar kijk, het punt is, er is een gevaar dat wij Westelingen, die toch wel echt met dogma's zijn opgevoed, dat we ook het boeddhisme weer als een dogma gaan zien. En ik zie dat eerlijk gezegd ook een beetje om me heen. Hè, van, maar mag je dan geen seks meer? Of dan moet je dan 3 jaar in retraite? Of, daar ben ik ontzettend allergisch voor. En in het begin raakte ik daar ook van in de war. Dacht, dan krijgen we dit weer, zeg, hallo. Maar nu begrijp ik dat jij het echt heel erg op jouw manier moet doen. Of moet, maar er is geen andere manier. Dus jij maakt wat je leert van een ander opnieuw weer tot leven. En jij bent een andere uitingsvorm van mij. En dat maakt ons wel heel erg aan elkaar verbonden. Maar je bent wel een andere uitingsvorm. Dus ik bedoel, dat ik op Annemiek manier misschien ontzettend van seks blijf houden, dat is echt gewoon dan toch mijn manier. Het is een beetje dat idee van de zee en de golven. Je bent niet alleen maar een golf die individueel te pletten slaat op de rots. Nee, je bent de zee. Dus in zekere zin maakt het niet zoveel uit of je te pletten slaat op de rots. Zo kan ik ook wel eens over de dood denken. Van ja, dan is er een uitingsvorm even verdwenen. Maar who cares? Ik bedoel, maar die uitingsvorm die mag het wel op zijn eigen manier doen. Maar goed, net zoals dat ik denk, ik zou ook nooit trouwen. Ik zal nooit iemand beloven dat ik de rest van mijn leven trouw en elke avond thuis komt. Dus dat ga ik ook niet met boeddhisme doen. Nee, ik zie het wel. Ja. Happy day. Taken out the Marley clay. Ain't you glad? Ain't you glad you got good relief? Ain't you glad? Ain't you glad you got good relief? Ain't you glad? Ain't you glad you got good relief? Happy day. Taken out the Marley clay.
De bijdrage was van Agnes Sommer. En dan is het nu tijd voor onze agenda van boeddhistische evenementen en activiteiten. Van 30 maart tot 2 april organiseert Buddha Vihara in Amsterdam een Vipassana-retraite, speciaal voor vrouwen in leidinggevende functies. Meer informatie is te vinden op hun website. Een link naar die en andere sites met informatie over de activiteiten in deze agenda is te vinden op onze eigen website www.boeddhistischeomroep.nl en dan op de pagina van de radio-uitzending van vandaag. Aanstaande vrijdagavond begint in de Noorderpoort in Wapserveen een weekend tai chi en inzichtmeditatie onder leiding van Isabelle Schuurman en Frits Koster. De Zwanenhof in Zenderen organiseert zaterdag een dag bestemd voor mensen die vertrouwd zijn met zenmeditatie. 'S Ochtends is er een tai show, een toespraak, en de zitmeditatie wordt afgewisseld met een loopmeditatie. 'S Middags is er gelegenheid voor een vraaggesprek met Ben Heuvels. Zondag organiseert Ceres in Breda een workshop Beweging en Stilte over opmerkzaamheid in het moment. De begeleiding is in handen van Aukje Rood. Volgende week woensdag tenslotte zal Lama Gangchen optreden als gastspreker tijdens een symposium over integrale psychiatrie in Groningen. En tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep, waaraan werd meegewerkt door Jeanette Werkhoven en Agnes Sommer. Presentatie Marloes Lazaal en eindredactie Ton Maas. Techniek Rob Gerritsen. Als u een van onze radio- of televisieuitzendingen heeft gemist of meer wilt weten over onze programma's, kijkt u dan op onze website www.boeddhistischeomroep.nl. En van dinsdag tot en met vrijdag zijn we ook telefonisch bereikbaar. Tijdens kantooruren op nummer 035 677 1611. Aanstaande zondagavond om 19:30 op deze zender in de Middenweg, Farah Mitra over het boeddhistisch gehalte van Piet Mondriaan. Graag tot dan.
Vijf uur.